Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars die met ons meeluisteren via kerkradio of internet, van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee J.G. Schenouw uit Nijkerk. De schriftlezing tijdens deze dienst is uit Johannes 11, vers 1 tot 46. Johannes 11, vers 1 tot 46. En het thema van de prediking is topografie van het graf. Dan een aantal mededelingen namens de kerkraad. Donderdag 11 april hopen Jeroen Davelaar en Jirsme Hazelhof te gaan trouwen. Zij willen God zegen vragen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 6:30 s'avonds, 18:30, in de hervormde kerk plaatsvindt. Dat is aan de Kerkstraat 4 in Kersteren. In deze dienst zal dominee Van der Ree voorgaan. Woensdag 10 april is onze jaarlijkse gemeenteavond. Die begint om 7:45 en inloop is vanaf 7:30. Er zijn twee onderwerpen tijdens die gemeentevergadering. In de eerste plaats de jaarrekening van de kerk over het jaar 2018 en ook het jaarverslag van de diaconie. Tevens zal ook de nieuwe wijkindeling gepresenteerd worden en toegelicht worden. Dan op dinsdag 9 april wordt u van harte uitgenodigd voor een inspiratieavond over jeugdwerk in en om en vanuit de poster. De avond begint om 8:00 s'avonds en wordt in de poster gehouden. En de wens is om dit werk, dit jeugdwerk, verder uit te bouwen daar. Voor bovengenoemde data geldt Deo Volente. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens deze eredienst. Deze zijn bestemd voor de kerk en de kerkelijke kas. Evangelisatie, dus de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas, met name evangelisatie. En de derde collecte bij de uitgang is voor de poster. We zingen nu Psalm 86, vers 9 en de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde schiep, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God onze Vader in de Heer Jezus Christus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Nu zingen we van Psalm 27 vers 5 en 7. Zullen we luisteren naar de wet van de Heere onze God en daarna zingen van Psalm 86, vers 3 en 6. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw dienaar niet, uw dienares niet, uw vee niet, uw vreemdeling niet, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken ten koste van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienaar niet en zijn dienares niet. Zijn rund en zijn ezel niet. Nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
zullen we het aangezicht van God zoeken in gebed. Almachtige en barmhartige God, we prijzen u om uw trouw. Want toen wij vanmorgen naar de kerk kwamen, hoefde niemand zich af te vragen of dat wel zin zou hebben. Of u er zelf wel zou zijn. Of u wel een woord voor ons zou hebben. Een woord waarmee we de nieuwe week in kunnen gaan. Een woord van eeuwig leven. Want dat is uw trouw, Heere, de trouw aan uw eigen belofte, dat u uw volk altijd voor bent in het verlangen naar een ontmoeting. Wij aanbidden u als de eeuwig getrouwe. U wilt geen gelegenheid voorbij laten gaan om te spreken van uw zoon. Zoon die u zo lief had, maar die u ervoor over had om ons eeuwig te kunnen liefhebben. Ons, zondige mensen, zwakke schepselen, die in opstand kwamen tegen u, die van nature met de rug naar u toe leven. U spreekt uw woord, een woord van eeuwig leven, nodigend, appellerend, om ons om te keren, met het gezicht naar u toe te leven, overstraald door het zonlicht van uw genade. We aanbidden u, Heere, wanneer we bedenken dat we leven in de lijdenstijd. Dat is voor uw kerk van ouds een tijd van verstilling en verootmoediging en versobering. En wat zouden we anders als we denken aan de lijdensweg van de Heer Jezus? Dat het niet anders kon om de straf die wij met onze zonde hadden verdiend. In de naam van de Heer Jezus danken we u voor al het goede dat we elke dag toch ontvangen, alle zegeningen. Alleen al zo'n prachtige voorjaarsmorgen. Wat een wonder, Heere. Dat juist in de tijd dat we bedenken dat voor u alles gesloten werd, het hart van de mens, dat voor ons in de natuur alles weer open mag gaan. In de naam van de Heer Jezus vragen we u om vergeving voor wat wij verkeerd hebben gedaan. In de naam van de Heer Jezus bidden we om een zegen voor ons hier, jong en oud, voor de broeders en zusters thuis, voor de kleinste kinderen in de oppas, voor alle die zo graag naar de kerk hadden willen komen, maar niet kunnen vandaag. We bidden u, Heere, of u hen die u dreigen los te laten, of het misschien al deden, vast wilt houden. En of u ook ons de bewogenheid en de liefde wilt geven om hen vast te houden. Al is het nog met ons gebed. Om een zegen, Heere, bidden we voor heel uw kerk. Laat overal ter wereld er verlangen mogen zijn om van u te horen. En wil ook overal vrede geven en vreugde in u. Ontvang, Heere, in alle talen, onder alle naties, in alle landen, de lof die u verdient. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, jongens en meisjes, eerst iets voor jullie. Want er gebeuren in de wereld soms verschrikkelijke dingen, dat weten jullie ook wel. Oorlog en honger en aardbeving en hele nare dingen. Misschien hebben jullie ook wel gehoord wat er nog niet zo lang geleden in Nieuw-Zeeland is gebeurd. Dat daar iemand, een terrorist, dat die een huis is binnengegaan, laten we zeggen een moskee, een kerk van moslims, mensen die daar zaten te bidden, en dat die daar zomaar is gaan schieten en allerlei mensen doodgeschoten heeft. Vreselijk, vreselijk. En het erge was ook nog dat hij het allemaal heeft gefilmd. Met een camera, terwijl hij het deed. En die wilde die dan op het internet zetten, en dan moest iedereen het kunnen zien. Nou, daar hebben ze heel gauw van gezegd, dat doen we niet. Dat halen we gauw van het internet af. Maar wat er nog van te zien was in het journaal en zo, dat was allemaal al verschrikkelijk genoeg. Misschien dat papa en mama wel hebben gezegd, kijk maar even niet, kindje, want dat is allemaal te erg. Nou, denken we in deze tijd van het jaar aan de lijdensweg van de Heer Jezus. Dat ze toen hij zat te bidden in Gethsemane, dat ze toen gekomen zijn. Om geweld te doen tegen hem met stokken en met lichten. En dat ze hem mee hebben genomen naar een oneerlijke rechter. En een koning die hem ook het liefste dood wilde hebben. En zelfs de mensen van het volk Israël die niet van hem hielden. En toen is de Heer Jezus, dat weet je, aan het kruis gehangen. Vreselijk, vreselijk. Maar nou is er niemand die tegen jullie zegt, als het daarover gaat in de kerk, dan moeten jullie maar niet meegaan. Want dat is te erg. Het is wel heel erg. Maar we moeten er allemaal van horen. We moeten horen dat de Heer Jezus juist die moeilijke, zware weg wilde gaan voor ons. Dat hij de straf droeg die wij hadden verdiend. Maar we mogen ook horen dat hij weer is opgestaan uit de dood. En dat er een nieuw leven is. Een leven in het licht. Een leven met God. En dat dat een eeuwig leven is. Dus we zijn blij dat jullie er zijn. Ook al gaat het over nare, verschrikkelijke dingen die de Heer Jezus heeft meegemaakt. Maar het was voor ons. We lezen uit de schriften de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Johannes 11, vers 1 tot 46. En dat doen we in twee gedeelten. Eerst de vers 1 tot 29 en dan zingen we van Psalm 30, vers 3. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heer gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap, Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten we weer naar Judea gaan. Maar de discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uur in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededisciplen, laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En zij zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben ging ze weg en riep Maria haar zuster onopgemerkt en zei: de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Verder bij vers 30 en we zingen zo dadelijk van Psalm 30 vers 1 en 8. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden: ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar: heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Na de verkondiging zingen we van Psalm 42, vers 3 en 5. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die 's daags een gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. De tekst voor de verkondiging is Johannes 11, vers 18. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik woon intussen in Nunspeet. Nijkerk is ook mooi. Toen ik nog in Goes woonde en daar Nunspeet in ons gezin voor het eerst aan de orde kwam, toen hadden onze kinderen geen idee waar dat lag. Nou ligt dat helemaal niet aan de omvang van Nunspeet, want als ik ze vraag in welke provincie Amsterdam ligt, dan weten ze dat ook niet. Vroeger, ik weet niet of dat nog gebeurt, leerde je nog van die mooie rijtjes. Hoge Zand, Sappemeer, Veendam, Wildervank, Winschoten. Ik heb lieve kinderen, maar hun topografie kan beter. Johannes wil dat wij weten waar Betanië ligt. Vlak bij Jeruzalem. 15 stadia er vandaan. Ze hadden het toen nog niet over kilometers, maar 15 stadia, dat is iets minder dan 3 kilometer. Inderdaad, vlakbij dus. Wat er in Betanië gebeurde, dat was heel belangrijk. Daar heeft de Heer Jezus Lazarus weer levend gemaakt, nadat hij gestorven was en al 4 dagen in het graf had gelegen. Een geweldig wonder. Maar waarom nu die topografie erbij? Alsof de Statenvertalers zich er ook geen raad mee wisten, want die hebben dat vers tussen haakjes gezet. Die haakjes staan er niet in het Grieks, maar hier wel. Om de topografie van Johannes te begrijpen, moet je op het verband letten. In het volgende vers, vers 19, daar staat dat veel Joden naar Maria en Martha gekomen waren om hen te condoleren met hun overleden broer. En ze waren uit Jeruzalem gekomen. En dan is het alsof Johannes eerst wil zeggen, nou ja, dat kon ook goed, want Jeruzalem lag vlakbij Betanië. Toch houdt het op die manier iets vreemds. Als de Heer Jezus, in vers 17 staat dat beschreven, in Betanië aankomt, dan wil je eigenlijk als lezer van het evangelie ook zo snel mogelijk naar het graf van Lazarus, naar het wonder van de opwekking van Lazarus uit de dood. Niet eerst een lesje aardrijkskunde toch? Of zou je misschien ook te snel naar Lazarus kunnen willen? Moeten we misschien eerst de andere kant op denken? Niet van Jeruzalem naar Betanië, die weg van de Joden, die kwamen om te condoleren. Maar eerst van Betanië naar Jeruzalem. Om eerst te bedenken dat dat voor de Heer Jezus de bestemming van de reis is geweest. Jeruzalem, waar hij zelf al heel gauw sterven zou en begraven worden. En ook weer opstaan uit de dood. Nog eens even een paar dagen terug, ergens in Galilea krijgen ze het bericht van de ziekte van Lazarus. De vriend van de Heer Jezus is ziek. En dan volgt er een gesprek tussen de Heere en zijn discipelen. De Heere zegt, laten we naar Judea gaan. Judea, dat is ook alweer meer dan Betanië. Niet laten we naar Betanië gaan, maar naar Judea. Alsof de Heere wil zeggen, Lazarus is ziek in Betanië, maar ik heb daar in de buurt meer werk te doen. En dat dan de discipelen inderdaad over Betanië heen aan Jeruzalem denken. Heere, niet doen. Ze hebben u daar pas nog geprobeerd te stenigen. 3 keer al had Johannes verteld van een aanslag op de Heer Jezus in Jeruzalem. Heren, niet doen. Het is het hol van de leeuw. En dat als ze dan aankomen, dat Johannes zegt, Betanië lag dicht bij Jeruzalem. Nog geen 3 kilometer. Op een mooie dag kon je de muren zien. Als in Jeruzalem de klokken luiden en de wind stond goed, dan hoorde je het in Betanië. Het is bijna zover. Als de Heere in Bethanië bij dat graf van Lazarus komt te staan, dan kan hij de hamerslagen horen van de timmerman van Jeruzalem, die een kruis in elkaar spijkert. En de steenhouwer die in de tuin van Jozef van Arimathea een nieuw graf aan het uithakken is. En dat het dus de bedoeling is van de evangelist om dat graf van Lazarus, om dat te stellen in het licht van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Het graf van Lazarus, maar dan ook het verdriet van Maria en Martha, de condoleance van de Joden en ook het volgen van de discipelen. Zou het niet de bedoeling zijn dat u en ik, dat wij met ons leven en ons sterven, ook met elkaars sterven, dat we de Heer Jezus volgen van Bethanië naar Jeruzalem. En die klokken van Jeruzalem, zouden dat dan al geen paasklokken kunnen zijn? Luister nog eens goed naar wat de Heer Jezus had gezegd van de ziekte van Lazarus. Deze ziekte is niet tot de dood, maar met het oog op de heerlijkheid van God. God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Heerlijkheid, dat is een kernwoord in het evangelie van Johannes. Dat gaat terug op een Hebreeuws woord dat zoiets betekent als gewicht, zwaarte. Glans ook, uitstraling. Wij zeggen wel eens, nou als die binnenkomt, dan komt er wat binnen zich. Nou dat. Het gewicht van Gods zijn, van Gods er zijn. In de volle glorie van zijn majesteit. De glans van zijn verschijning, ook in Jezus. Daar gaat het om in deze geschiedenis. De ziekte van Lazarus zal niet zijn tot meerdere eer en glorie van de dood. Nee, mijn Vader en ik, wij zullen de eer opstrijken, zegt de Heer Jezus. Daarom blijft de Heer Jezus na het bericht over Lazarus' ziekte eerst nog 2 dagen waar hij is. Totdat Lazarus echt gestorven is. Hij gaat niet met, wij zullen spreken, met de taxi naar Bethanië om Lazarus' dood te voorkomen. Als dat bericht komt, dan zegt de Heer, tijd zat. Hij gaat de dood niet voorkomen, hij gaat de dood achterhalen. Als de mensen zeggen, God loopt weer eens achter de feiten aan, dan komt God in zijn glorie om het voldongen feit van de dood terug te draaien. Daarom kan de Heer Jezus, Lazarus gestorven zijn, slapen noemen. Lazarus, onze vriend, slaapt. Dat maakt de discipelen een beetje in de war. Ja, maar Heer, als hij slaapt, ja, dan is het niet zo erg. Nee, hij is gestorven, zegt de Heer. Veel mensen zijn tegenwoordig in de war als het over sterven gaat. In de maand februari heb je weer de week van de euthanasie gehad. Ik weet niet of u erbij stil hebt gestaan, ik hoop het wel, want het is natuurlijk schokkend. Alleen dat al, een week van de euthanasie. Niet bedoeld als een protestweek, maar als een promotieweek. Zoals je de boekenweek hebt, zo ook de week van de euthanasie. Dat heb je nergens in de wereld, alleen in Nederland. Dit jaar ging het om euthanasie en dementie. En het thema was voor het te laat is. Voor het te laat is, dat is de bedoeling, moet je het geregeld hebben. In een van de vorige weken van de euthanasie was er een documentaire over de levenseindekliniek. Een van mijn collega's twitterde toen, ik kreeg het niet voor elkaar om iets over die documentaire te zeggen zonder dat het veroordelend over zal komen. Zo voel ik dat ook aan. Je wilt dat niet veroordelend overkomen. En respect en zo. Maar ja. 3 mensen met een euthanasiewens werden gevolgd. Ze werden door artsen van die kliniek aan hun einde geholpen. Een vrouw met dementie. Een man met ernstige psychiatrische klachten. En een vrouw die klaar was met het leven. 3 mensen voor wie de euthanasiewet oorspronkelijk helemaal niet bedoeld was. Toen ging het nog over ondraaglijk en uitzichtloos lichamelijk lijden. Maar dat is intussen opgerekt. Een staatscommissie is nog op de rem gaan staan. Maar ja, hoe lang houd je dat vol? Op de rem, op een hellend vlak. Er is een sterke lobby voor euthanasie bij demente bejaarden, bij ernstig zieke kinderen, bij mensen die genoeg hebben van het leven. Er is steeds meer druk vanuit de familie die zegt, ja, maar dit is toch geen leven meer, dokter. Druk vanuit de samenleving die dementen, downers en andere kwetsbaren de kosten van de gezondheidszorg niet meer waard acht. Ik noem dat nu maar zo, omdat ik hoop dat de ontwikkeling u blijft raken. Verontrust. Dat je er niet aan wendt. Zeker, het lijden moet u ook blijven raken. Daar kom ik op terug. Maar ook christenen krijgen steeds meer begrip voor euthanasie. Christenjongeren zien het steeds vaker als een ontwikkeling, een discussie van vroeger. Jonge vrienden, heb het er alsjeblieft eens over, op JV bijvoorbeeld. Waar het me nu om gaat, dat is hoe er in die documentaire over de dood werd gesproken. Niet? Althans, het woord dood of sterven werd nauwelijks gebruikt. Het minst nog door de artsen van die levenseindekliniek. Die hadden het over op reis gaan, rust krijgen, lekker slapen. Die demente mevrouw, die had het steeds over huppakee weg. Nou kun je dat nog aandoenlijk vinden, maar zo schreef die arts het in haar agenda. Maandag doen we huppakee weg. De dood als laatste agendapunt. Als hulp, als behandeling. Als verlossing, als vriend. Er is zwaar lijden. Wie bezorgd is om deze maatschappelijke ontwikkeling, die hoeft zich niet te laten aanleunen dat hij de nood niet ziet. Maar wij weten toch een andere weg. En is dat niet precies de weg van Bethanië naar Jeruzalem? Heer Jezus noemt het gestorven zijn van Lazarus ook slapen. Maar niet om daarmee af te doen van de verschrikking van de dood. De Heere treedt de dood tegemoet als een vijand. Zijn eigen dood, maar ook die van Lazarus. Toen hij zag wat de dood deed met Martha en Maria, wat hij deed met Lazarus, Heere, hij ruikt al. Toen werd de Heere boos. Wat zeg ik? Woest werd hij. Zo staat het er. Woest werd de Heere. Vreselijk kwaad op de dood. Kwaad op de zonde die zich met de dood uitbetaalt. Met verwoesting, met verdriet. Met een smartelijke scheiding van geliefden. Met eeuwige verlorenheid. Tenzij er voor je zonde is betaald. Zo niet, dan wacht eeuwige verschrikking. Al noem je het een zachte dood. Alleen als je zonde verzoend is door het offer van de Heer Jezus Christus. Dan alleen wordt je sterven slapen. Om ook weer opgewekt te worden. Want Bethanië lag dicht bij Jeruzalem. Nog even, dan gaat de Heer Jezus betalen aan het kruis. Het is juist dit wonder dat de Joden vast besloten maakt om hem te doden. Vers 53, die Jezus wordt te populair, zeggen ze eigenlijk. Met dit levenswonder tekent de Heer Jezus voor hen zijn eigen doodvonnis. Maar de overwinning die hij in Jeruzalem zal behalen op de zonde, op de duivel, op de dood, die tekent zich hier in Bethanië ook al af. De glorie van Pasen. Lazarus, kom naar buiten. Er staat dat de Heer Jezus dat graf in brult. Als een leeuw. Heer, hadden de discipelen gezegd, Judea, dat is het hol van de leeuw. Dit graf is het hol en Jezus is de leeuw. De leeuw van Juda. Die de dood overwint en zijn prooi doet prijsgeven. En de gestorvene kwam naar buiten. En dan is Johannes eigenlijk opvallend gauw klaar met dat wonder. Het gaat ook niet om Lazarus. Hoe groot dat wonder ook is, onvoorstelbaar. Ik zei u waar het om gaat. Om de heerlijkheid van God. God de Vader, God de Zoon. Dat goddelijke glorie, dat graf in glans zet. Dat Martha en Maria paasklokken horen luiden. En u en ik ook. Daarom gaat het hier ook steeds om geloof. Heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zou zien? Dat is dus ook het appel in deze geschiedenis aan u en jou en mij. Geloof je dat? Johannes zegt aan het eind van zijn evangelie dat het hem daar steeds om gaat. Hem, Johannes, daar gaat het de Heere zelf steeds om. Jezus heeft nog veel andere tekenen gedaan, niet beschreven in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. U die dit leest, u die dit hoort. 8 keer tel ik in wat wij lazen een verwijzing naar het geloof en naar geloven. Nou, dan kun je er toch niet meer omheen. Geloof je dat? Als je het tenminste zelf wilt leren om zo te staan in de vragen over leven en dood. Om zo over je eigen leven en sterven de glans te zien vallen van Pasen, van de heerlijkheid van God. En wat geloof dan is, dat kun je hier ook zien. In het gesprek tussen de Heer Jezus en Martha en Maria. Martha, die ook nog van Bethanië naar Jeruzalem moet om het te begrijpen. Heer, ik weet dat mijn broer zal opstaan op de laatste dag. Maar dan de Heer Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is zij gestorven. En wie leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. En als de Heer dan vraagt, geloof je dat? Dan zegt Maria, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God. Dat is geloven. Zoals de Heilige Geest het je leert op de weg van Bethanië naar Jeruzalem. Dat als de Heer zegt, ik ben, dat jij dan voor hem knielt en zegt, u bent. Ook al weet je nog lang niet wat dat allemaal betekent voor je leven en voor je sterven. Als je dit maar vastzegt, wat u zegt dat u bent, dat geloof ik. 7 keer zegt de Heer Jezus in dit evangelie, ik ben. Ik ben de goede herder, ik ben het ware brood en hier dus, ik ben de opstanding en het leven. 7 grote tekenen staan er beschreven in het evangelie van Johannes. Dat kan toch niet toevallig zijn, zou je zeggen. Johann Sebastian Bach, die had ook een handje van getallen symboliek. In de Matthäus Passion, 1 voorbeeld. de begeleiding van de Christuspartij, zo wordt dat dan altijd een beetje lelijk genoemd, maar u begrijpt wat ik bedoel. Die partij die heeft in totaal 365 noten. Ze zeggen wel eens geen dag zonder Bach. Nee joh, zegt Bach, geen dag zonder Jezus. Dat is ook geloven. Afijn, u moet hem maar weer eens beluisteren als u wilt, de Matthäus Passion. Daar knap je na zo'n documentaire in elk geval wel weer van op. En anders van het paasoratorium. Want dan in geloof, ook weer terug van Jeruzalem naar Bethanië. Van het lege graf van de Heer Jezus. Terug naar onze graven die er vandaag nog zijn. Om te condoleren. Maar dan wel anders. Anders. Gecondoleerd. Nee, het is niet zo makkelijk gezegd. Als je een verdrietige familie voor je ziet staan. Maar het is wel nog moeilijker gedaan. Meeleven, meelijden. De Joden wisten dat, die kenden dan ook een rouwbezoek van 7 dagen. Het was bij de Joden een van de erkende goede werken. Maar ja, daarmee is het natuurlijk nog geen liefde. Terwijl het daar in dit hoofdstuk ook steeds over gaat. Over geloof, maar ook over liefde. Jezus had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Heer die u lief hebt, is ziek. Het valt de condolerende Joden op. Kijk eens hoe lief hij hem had. Toen ze ook Jezus zagen huilen. Meeleven bij ziekte en handicap, in ouderdom en eenzaamheid. Rond een sterven bij verdriet. Hoe doet de liefde dat? Als nu je geloof rotsvast is komen te liggen in Jeruzalem. Hoe keer je dan in liefde terug naar Bethanië? In elk geval zo dat inderdaad iedere enkeling ertoe blijft doen. De Heer Jezus die had gezegd, wie in mij gelooft zal leven, heel in het algemeen. Maar hij staat vervolgens stil bij het graf van die ene, unieke, gestorvene. Hier rust Lazarus. Het gaat in de discussies over vragen van leven en dood vaak over het individu. Nou, dat moet ook. De liefde houdt altijd oog voor de enkeling met zijn of haar nood, perspectief of gebrek eraan. En dan wil de liefde een ander geven wat hij het meest nodig heeft, nietwaar? Dan is het echte liefde. Maar nu leer ik hier dat dat nog wat anders kan zijn dan wat een ander wenst. Martha en Maria en de Joden zeggen alle drie, als u hier geweest was, dan zou hij niet gestorven zijn. Dat hadden zij het liefst gezien. Voor Lazarus allereerst. Waarschijnlijk nog jong gestorven. Ja, die had ook... Nee, neem je aan, nog leven willen ontvangen. Maar de Heer had bewust 2 dagen gewacht om te komen. Hoe belangrijk de Heer Jezus genezing vindt, ja, dat kun je in die 7 tekenen ontdekken. Maar er is blijkbaar iets dat hij voor een mens nog belangrijker vindt. De heerlijkheid van God te zien, in leven en in sterven. Te leven onder een hemelse glans. Te sterven met het gewicht van zijn heerlijkheid. Vierkant voor eeuwig achter je. Zou ons meeleven daar niet vooral op uit moeten zijn? Natuurlijk om genezing te bevorderen. Om palliatieve zorg mogelijk te maken. Om een rustig sterven mogelijk te maken in het ziekenhuis of thuis of in een hospice. En daar zijn nog werelden te winnen met een beetje goede wil en ook wat meer geld. Liefde om gewoon eens met een eenzame naar het strand te gaan. Die mevrouw in die documentaire die klaar was met het leven. Die namen ze mee voor een gezellig dagje naar het strand. En op de terugweg vroegen ze aan haar: wil je nog dood? En toen zei ze: vandaag niet. En ze lachte erbij. Liefde vooral om elkaar te wijzen op de heerlijkheid van God, in de vergeving van onze zonden en Christus' overwinning op de dood. Liefde om elkaar te helpen om onze vragen op het juiste adres te brengen. Heren, als u hier geweest was, was Lazarus niet gestorven. Dat is een eerlijke gedachte. Toch is er een verschil. De Joden die zeggen het tegen elkaar. Had hij die de ogen van de blinde geopend heeft, niet kunnen maken dat Lazarus niet gestorven was? Tegen elkaar, buiten de Heer Jezus om. Martha en Maria gaan ermee naar de Heer Jezus zelf. Als u hier geweest was. Dat is ook liefde, elkaar te helpen om de vragen bij de Heer Jezus zelf neer te leggen. En dan samen te zien wat het hem doet. Jezus weende. Het gaat hem zo aan het hart. Alle verdriet om die ellendige dood. Een gestorven kind. Een te vroeg overleden moeder. Een vader die je niet gekend hebt. En hoe vroeg was je ook alweer weduwe. Een vriend kwijt met wie je van hart tot hart kon spreken. Kijk hoe Jezus ineens naast je komt lopen. Zijn handen voor zijn ogen. En hij huilt. Het woord dat Johannes schrijft voor het huilen van de Heer Jezus komt in de hele Bijbel alleen hiervoor. Terwijl er in de Bijbel veel vaker wordt gehuild. Maar zijn huilen is zo vol van liefde, zo vol van troost en hoop, zo vol van heerlijkheid, dat er geen woorden voor zijn. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem. Nog geen 3 kilometer. Daar kun je een eeuwigheid over doen. En het niet halen. Als je niet gelooft. En dan ook zijn troost en hoop te missen. Maar als je doorstapt, dan is het een half uurtje. Ongeveer de lengte van een preek. Meer is het niet. De afstand tot de opstanding en het leven. Thomas zei: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Jawel, op een dag gaan we allemaal, tenzij de Heere eerder terugkomt. Maar wie gelooft, die gaat sterven om ook met hem op te staan. Vandaag in Bethanië kun je horen hoe in de verte in Jeruzalem de klokken worden geluid. En het zijn al paasklokken. Amen. ons gebed willen we denken aan broeder Jos van der Helm. Zijn vader is overleden. En aan zuster Jopke ten Hoven, omdat haar schoonvader is overleden. We willen bidden om een zegen over de trouwdag van Jeroen en Jismee. We willen danken dat de operatie bij zuster Diepeveen van Ginkel van de Regentesselaan geslaagd is, dat ze ook weer thuis is. En we willen bidden voor de jongeren die begonnen zijn met hun examen. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, wij willen ook in ons gebed ons hart heffen tot U, de God van het leven. En als het Heere, Vader en Zoon daar toen ging om Uw heerlijkheid, dat die zou worden gezien en aanbeden, dan ging het daar hier vanmorgen ook om. Als U toen, Heer Jezus, mensen zocht om U te volgen van Bethanië naar Jeruzalem, Thomas en de andere discipelen, Martha, Maria, de Joden en zelfs Lazarus die eerst gestorven was, dat zij U zouden volgen naar Uw sterven en weer opstaan, dan zoekt U ook vandaag zulke mensen. Heilige Geest, maak ons volgelingen van de Heer Jezus, aanbidders van de heerlijkheid van de Vader. Geef ons het geloof dat zegt: Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Geef ons het geloof dat hoopt op de opstanding uit de dood. Het geloof dat lief heeft en dat wil zorgen, wil meeleven, wil meelijden. We bidden om de troost en de kracht van Uw aanwezigheid voor zieken. We noemen de naam van zuster Diepeveen. Dank U wel dat ze geholpen werd en dat U haar ook weer thuisbracht intussen. Laat ook voor de toekomst, hoe het ook gaan zal, haar vertrouwen mogen zijn op U. En wilt U zich groot maken, Heer, ook in haar weg. We bidden voor alle zieken. We bidden voor hen die psychisch lijden. We bidden voor hen bij wie het geheugen hen meer en meer in de steek laat en het verstand zich in nevelen hult. We bidden voor ouderen die zich te veel voelen. Voor hen die om welke reden dan ook niet meer van het leven kunnen genieten en soms er de zin niet meer van inzien of zelfs denken dat het beter zou zijn als ze er niet meer waren. We willen bidden voor hen die om hen heen staan, echtgenoten, kinderen, ouders, vrienden, mantelzorgers, die willen helpen, maar soms ook niet weten hoe. Bewaar ze, Heere, voor moedeloosheid en wanhoop. Maar bewaar ons ook voor vormen van toevlucht die niet meer zijn dan een vlucht. Gedenk hen die in rouw zijn, die het verlies van een geliefde verwerken met goede herinneringen of met een ingewikkelde herinnering. Heren, wij bidden U voor broeder en zuster Jos en Coline van der Helm. Wilt U ze troosten bij het verlies van de vader van Jos? Voor zuster Jopke ten Hoven bidden we, in het gemis van haar schoonvader. Gedenk hen met degene die om hen heen staan en wilt U ze troost en kracht geven. De troost van het licht dat is gaan schijnen op Pasen. De kracht van Uw heerlijkheid. Heer, we willen bidden of U ons wilt gedenken als de preek ons raakte op een manier die om meeleven vraagt. En laten we er dan ook voor elkaar willen zijn. We willen samen bidden om wijsheid voor hen die beroepshalve te maken hebben met vragen van leven en dood. Artsen, verpleegkundigen. Vooral als ze steeds meer mensen treffen die denken recht te hebben op leven, op gezondheid of desnoods op de dood. Bewaar onze samenleving ervoor dat er een beroepsgroep van medici ontstaat waarin meer en meer verdeeldheid zich aftekent. En waarin onderling wantrouwen en verdachtmaking het samen willen dienen van het leven gaat bedreigen. Laat pijnbestrijding en stervensbegeleiding verder ontwikkeld mogen worden. Zegent u alle die daaraan een bijdrage leveren. Geef politici en rechters de moed om niet te buigen voor de aandrang om grenzen op te rekken onder het mom van de individuele vrijheid, maar om wetten te maken die het leven, de gerechtigheid, het welzijn dienen, de eerbied van u, de schepper. Zegen wetenschappers met niet alleen een scherp verstand, maar ook met een eerbiedig ethisch besef. We bidden om ambtsdragers, om onderling pastoraat en diaconaat in de gemeenten. In gemeenten waar het leven van het allervroegste begin tot de laatste adem in uw hand wordt gelegd en gelaten. We bidden u, Heere, om een samenleving waarin de waarde van het leven niet wordt afgemeten aan vitaliteit en productiviteit, waarin mensen elkaar niet beoordelen op wat ze niet zijn en hebben en kunnen, maar op wat ze wel zijn en hebben en kunnen als geschenken van u. Een samenleving waar we wat over hebben voor elkaar, ook als het wat kost. En waar het kwetsbare en zwakke bescherming vindt. Heere, wij willen u danken voor alle zegeningen, alle mooie dingen. We willen u danken voor het vooruitzicht van de trouwdag van Jeroen en Jesmee. We willen u bidden dat het voor hen met hun families en vrienden een heel blije dag mag worden als het begin van een weg als man en vrouw met u. Met u. Heer, wij willen bidden voor de jongeren die begonnen zijn met hun examens. VMBO-leerlingen. Helpt u ze, Heer, om antwoorden te hebben op vragen die worden gesteld. Om te laten zien welke vaardigheden ze hebben opgedaan intussen. En wilt u ze straks blij maken met een gunstige uitslag, zodat ze ook verder kunnen om opgeleid te worden of om te gaan werken. Hoe dan ook, Heren, we bidden dat ook deze jongeren dat dan zullen mogen doen als volgelingen van de Heer Jezus. Dat bidden we u voor ons allen. Om te beginnen al verder door deze dag. Laat het een dag mogen zijn waarin de rust die u ermee bedoelt mag neerdalen in onze harten. Rust en toerusting in de diensten die we ontvangen. Om in de kracht van wie u bent en van wat u doet. De kracht die de dood te machtig is. En die eens een nieuwe wereld brengt. Waarin er geen rouw, geen verdriet, geen moeite en zorg meer zal zijn. Maar waarin u zult zijn alles in allen. Doe ons leven. En op uw tijd sterven. In de glans van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Aan het kruis. En in uw opstanding. Uit genade. Amen. Wij zingen, nadat de collecte heeft plaatsgevonden, van Psalm 68, vers 10 als slotlied. genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.